Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is 1 Korinthe 15, vers 1 tot 26. We noemen nu 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 69, vers 2. Psalm 118, vers 11 en 13. Psalm 22, vers 16. En psalm 118, vers 14. We noemen nu nogmaals de schriftlezing, 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 26. En we zingen psalm 69, vers 2, psalm 118, vers 11 en 13, psalm 22, vers 16 en psalm 118, vers 14. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zeven, vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 33 en daarvan het eerste en het tweede vers. Zing vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardige, verheft de Heere, het past op rechten, God te loven. Ik doe een verkeerde psalm aan kon, hier zie ik. Ik had eerst deze psalm willen opgeven, maar ik heb naderhand psalm 69 vers 2 opgegeven. Dat is namelijk een van de schoolpsalmen, dus ik maak een fout bij het opgeven van de psalm. Psalm 69 vers 2, men telt veel eer de haren van mijn hoofd, dat hen die mij toch zonder oorzaak haten, men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten, hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Dus de 69ste psalm en daarvan het tweede vers.
Thank you.
Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord dit middaguur in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus, de eerste brief aan de gemeente van Korinthe, daarvan het 15e hoofdstuk. En daarvan nader de verzen 1 tot en met 26. Ik noemde u als onze schriftlezing 1 Korinthe 15. En daarvan nader de verzen 1 tot en met 26. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welken het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hetzij dan ik, hetzij zij, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er opstanding der doden is, indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.
Gemeente, aan de orde van behandeling in de catechismus is zondag 17 vragen antwoord 45. Zondag 17 vragen antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover zondag 17 zoeken we dan het heilig aangezicht des Heren in het gebed. O Heere, gij God des hemels en der aarde, aan de middag van deze uw dag brengt gij ons andermaal samen in uw huis, onder de prediking van uw heilig woord, uw dierbaar getuigenis. Vanmorgen mocht het boek der psalmen opengaan en hoorden wij in de 24e psalm die vraag op ons allen afkomen: wie klimt de berg des Heren op? En wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Gezongen door David, vervuld in Christus, geleerd door Jacob. En daar komt het nu op aan, Heere, dat we die psalm nu door wederbarende genade mogen meezingen in beginsel en bij nadere voortgang steeds meer. Heere, dat onderwijs, dat hebben we zo nodig van u, die genade die daar zo ligt in dat offer van u. En waartoe u bent opgestaan, o koning der kerk, om nu al de uwe tot u te trekken, uit de duisternis tot uw heerlijke wonderbaar licht. En we horen vanmiddag, Heere, toch in het verlengde daarvan, over de betekenis van uw opstanding uit de doden en dat voor uw kinderen. En dan horen van dat drieërlei nut. En zouden willen geven dat ze vanmiddag dat onderwijs uit het troostboek der kerk mogen ontvangen. Heere, dat er voor ons allemaal een woord bij mag zijn, dat we zo onderwezen worden, zouden verstaan, Heere, wat nodig is, eraan ontdekt zouden worden als het gaat om zaken die zo alleszins nodig zijn, maar door ons nog gemist worden. Heere, maar dat het ook mag zijn tot onderwijzing en vertroosting en tot nadere lering voor degenen die u vrezen mogen, die u kennen. En ach, Heere, als uw woord recht wordt gepreekt, dan moet een alles schuldig de kerk uit, onbekeerden en ook die u kennen, omdat er steeds opnieuw bekering nodig is en vergeving nodig is. Ge vergeeft uw kerk voor altijd en eeuwig de schuld. En toch blijft dat de bede in het hart en op de lippen. Wees mij de zondaar genadig tot de laatste ademtocht toe. En Heere, dat we dan mogen horen van dat drieërlei nut, dat gij de weldaden die gij verworven hebt, dat u als de opgestane paasvorst die komt mede te delen, die komt uit te delen, komt te schenken. We kunnen onszelf niets toe-eigenen, Heere. Het is alles loutere gave, het moet alles door u gewerkt worden, geschonken worden. O, zou u dat willen geven? Een heilbegeerig hart, een uitziend hart, een verwachtend hart, een biddend hart. Om u en uw genade, u en uw weldaden, voor het eerst en bij vernieuwing te mogen ontvangen. En Heer, we horen ook van dat nut dat uw kerk door uw opstandingskracht wordt opgewekt tot een nieuw leven, te zoeken de dingen die boven zijn. Ja, Heere, dat dat gevonden mag worden in alle die u vrezen. Daaraan worden ze gekend en daaraan is toch het onderscheid ook kenbaar tussen degenen die u wel kennen en die u niet kennen. Daar is in hun leven een zoeken van de dingen die boven zijn. Wat Paulus de apostel ook moest schrijven, zo ook aan de Colossenzen, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. En Heere, dat het maar meer en meer beoefend mag worden, maar ook meer en meer ook geleerd en gekend mag worden. Dat we zo aan alles losgemaakt worden wat niet van u is, om aan u de Heere verbonden te mogen worden en de voetstappen te mogen drukken van die overste leidsman en voleinder is geloofd, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u dat schenken? En zo mogen we ook aan u vragen voor dat derde nut, dat een onderpand mag zijn uw opstanding, dat uw kerk eens, zelfs als zij sterven moeten, eeuwig zullen leven en op de jongste dag mogen worden opgewekt, dat er hoop mag zijn. Wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, dat degenen die in Christus slapen zijn, dat er hoop voor mag zijn. Niet te treuren als degenen die geen hoop hebben en dat die moeten sterven. En Heren die van u zijn, hopende zalig mogen worden. En is daar toch die vaste grond der dingen die men hoopt. Bewijs er zaken dat men niet ziet, dat is toch het geloof. Zoals het in uw woord voor woord staat. Heren, schenkt u alles vanmiddag. Gaat u nog de rijen door. Wil naar het vrije van uw welbagen nog werken. Wil nog jongeren en ouderen trekken uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Geef u zegen. En de thuis meeluisterende gemeente voor een kerktelefoon doet ook hen ondervinden. Dat gaan tijd nog plaatsgebonden bent, dan weten van alle noden, alle zorgen. Vanmorgen is het ook genoemd. We mogen het andermaal aan u opdragen. Daar zijn zegeningen in de gemeente. Nieuw leven geschonken, blijdschap gegeven. Daar zijn ook zorgen als het gaat om de gezondheid, mevrouw Florijn. Grote zorgen. Waar de eeuwigheid zo dichtbij is voor meneer Van Dijk. Groot ontfermer, gedenken ieder. O, wilt u geven wat nodig is, wat wij nooit kunnen geven. Maar wat voor u, Heere, bij u is er een volheid. O, wilt gij uw naam ter eerste dan nog gedenken en ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid. Heer, ontfermt u zich zo ook als daar gecollecteerd mag worden voor het evangelisatiewerk. Ook uitgang van deze, bij het laatste psalm van deze dienst. Heere, dat ook dan daar die zegen mag worden ervaren op de terreinen waar uw woord mag klinken. Ja, Heere, wilt u dat schenken. En er zijn ook zoveel in ons land, ook waar uw woord niet meer gekend wordt. Misschien wel ooit in het voorgeslacht dat het daar kinderen Gods geweest zijn. Misschien er zelfs nog wel bij grootgebracht. Maar, Heere, uw huis de rug toegekeerd. En dan staat er ook in uw woord dat we dan zijn buiten u om, als in de dood ligt. O Heere, werd ge nog gedenken, uw arbeid, en gedenk nog ons land en volk, dat meent het goede te doen, maar dat zichzelf het oordeel op de hals haalt en wandelt op die brede weg, velen, naar eeuwig verderf. Heere, wilt u nog geven en naar het leven. Vragen naar u en verootmoedigen voor u. Neem de kandelaar van uw woord nog niet weg. Gedenk zo ook alle overheden in het land, provincie, plaatselijk ook als daar. Ook zo colleges gevormd worden. Heer, om het tonen dat gij regeert. Gedenk zo ook in allen, ja heren ook. Dat u zo nabij zijn, ook onze koning en koningin gedenken. En zo een God van nabij zijn en niet van verre. We smeken het u alles. En zou het willen geven dat de uitgangen van deze diensten een dag zouden mogen juichen. Tot uw eer. Heer, schenk het uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gave zal nu worden ingezameld in de collecte voor kerk, voogdij en diaconie. Van harte in offervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gave. Geef u een weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van Psalm 118, vers 11 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En ook vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt, is Heere naam 118, 11 en 13. Gemeente aan de orde van behandeling dit middaguur is uit zondag 17 en daarvan vraag en antwoord 45. En de vraag is dan: wat nut ons de opstanding van Christus? Het antwoord is drieërlei. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, omdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Gemeente, de apostel Paulus, toen hij predikte over de zaligheid, heeft hij gesproken dat hij niets anders heeft geweten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dus het hart van zijn prediking, de bediening der verzoening, het bloed van de middelaar gestort voor het aangezicht van zijn vader, gestort voor de zijden en gestort opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Oh, wat is de dood van de Heer Jezus al genoegzaam, wat is het offer van hem volkomen. Wat klonk het op die goede vrijdag aan het kruishout: het is volbracht. Guido de Bray verwoordt het zo in de Nederlands geloofsbelijdenis: wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en we hebben niet van noden enig ander middel uit te denken waardoor wij met God verzoend moeten kunnen worden. Daar is dus een volkomen gerechtigheid aangebracht. De dood heeft Heer Jezus in zijn dood gedood en de kop van de slang is verborzeld. De strijd is gestreden. Maar stel u eens voor dat Heer Jezus in het graf, nadat hij dat offer gebracht zou hebben, gebleven zou zijn. Ja, we kunnen het ons niet voorstellen dat het graf de koning der koningen, de zonen Gods, zou houden. Dat is onvoorstelbaar. Dat hij niet zou opstaan, niet opgewekt zou worden om weder te keren waar hij vandaan kwam. Om daar te verkeren aan de rechterhand van zijn vader. Onvoorstelbaar inderdaad. Maar gemeente, ook de opstanding en ook de hemelvaart en ook zijn wederkomst, maar dan vanmiddag in bijzonder zijn opstanding, is voor de zijnen van het grootste nut. Al was de Heer Jezus gestorven en niet opgestaan, er zou werkelijk niet één zalig kunnen worden. We hebben niet voor niets die krachtige prediking gehoord uit 1 Korinthe 15 van de apostel Paulus, waarin hij getuigt dat als de Heer Jezus niet zou opgestaan zijn, wij nog de ellendigste zouden zijn. Schrijft hij aan de kinderen Gods van Korinthe, de ellendigste van alle mensen. En op een andere plaats verwoordt de apostel het zo aan de gemeente van Rome, dat Christus moest opgewekt worden tot onze rechtvaardigmaking. Er zou geen eeuwig leven zijn. Er zou geen vergeving der zonden zijn als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan. Wel zou de Vader genoeg zijn gedaan. Wel zou daarin, als het ware, hem alles gegeven zijn. Maar opdat de zijnen zouden leven, moest hij ook voor hen opstaan. Opdat die weldaad, en dat is het eerste wat we vanmiddag horen, die gerechtigheid die hij door zijn dood voor de zijnen verworven heeft, aan hen deelachtig zou maken. En gemeente, we kunnen dat ook wel duidelijk onderstrepen uit de heilsgeschiedenis. Als daar gehoord wordt van het lege graf, kan dat het hart van de emmersgangers niet verblijden. Ze horen dat de Heer gestorven is, ze horen van het leven, van het lege graf, maar de Heere moest als de opgestane levensvorst door hen gekend worden. En hij moest daartoe ook aan hen verschijnen. om mijn gesloten ogen te openen. En om de weldaden die hij verworven had aan hen uit te delen. Ja, ook om daar plaats voor te maken. En we zien hetzelfde bij Maria Magdalena. Wat had de Heer aan haar een groot werk gedaan. Maar de gedachte alleen dat de Heer Jezus gestorven zou zijn. Maakt haar tot de ellendigste van alle mensenkinderen. Ze moest de Heer kennen als de levende koning. En God niet voor al de discipelen. Dat de Heer ook aan hen moest verschijnen. Daar ze treurende waren in de benauwdheid. We denken in het bijzonder ook wel aan een Thomas. Wat was het nodig ook. Dat de Heer zich aan hem bekend maakte. Opdat hij het zou getuigen. Mijn Heer en mijn God. Wat was het nodig ook voor een Petrus. Dat het daar klonk aan de zee van Tiberias. Hebt gij mij lief? En daar het antwoord gegeven zou worden. Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Daarom ook is het zo'n wonder, gemeente. Dat de schrift ons getuigt. En dat er ook getuigen zijn geweest. Van de heerlijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit het dodengraf. Dat hij op is gestaan en eeuwig leeft. Nu lezen we ook al in het Oude Testament dat dat voorzegd is. Dat hij als de leidende borg zou opstaan uit het graf. In Psalm 110 gaat het over de eeuwige priester en koning Christus. Waar wordt gesproken van hem, daarom zal hij het hoofd naar boven steken. Met eer bekroond in het goddelijk rijksgebied. Dan gaat het al over Christus opstanding en hemelvaart in de psalmen. En we kunnen ook denken aan Daniël 7. Waar Daniël mag spreken over de vorst Messias en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. In het Oude Testament is al getuigd dat de vorst Messias eeuwig zou regeren van geslacht tot geslacht. En dat de dood hem niet zou kunnen houden. Het is ook door de Heer Jezus zelf voorzegd. Dat hij zou opstaan ten derde dagen. Dat zijn tempel, de tempel van zijn lichaam, afgebroken zou worden en weer herbouwd zou worden. De Joden hadden het zelfs letterlijk opgevat. En de Heer heeft het ook zijn discipelen zelf tot vertroosting gezegd. Dat hij na zijn opstanding weer aan hen zou verschijnen. En zijn hand tot de kleinen zou wenden. Maar gemeente, wat is het een wonder ook geweest. Dat het graf niet alleen leeg was. Maar dat de Heer Jezus zelf ook daadwerkelijk verschenen is. Wat was dat nodig voor zijn kinderen toen. En wat is het ook nodig voor de zijnen nu en tot in alle eeuwigheid te mogen weten van die verschijningen die opgetekend zijn in Gods woord en die tot troost vermeld zijn, dat hij verschenen is aan de Emmausgangers, dat hij verschenen is aan de Maria Magdalena, dat hij verschenen is aan de Petrus, aan Jacobus, maar ook aan al de discipelen meerdere malen en ook aan een Thomas. Dat hij verschenen ook is. Ja, er wordt zelfs gesproken in 1 Korinthe 15 over een verschijning aan 500 broeders. Waarvan het merendeel op dat moment nog in leven mag zijn. Daar zijn dus vele ooggetuigen geweest. En waarom is dat zo belangrijk? Naderhand zal de evangelist Johannes het schrijven wat wij gezien hebben. Wat wij gehoord hebben. Wat we getast hebben van hij die het leven is. Dat verkondigen zij. Opdat u ook gemeenschap aan hem zult hebben. En de apostel Paulus mag dan in 1 Korinthe 15 getuigen. En dat was al na Christus hemelvaart ten laatste. Van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. En gemeente, wat doet nu de duivel? Niet anders. Al eeuwenlang dat dit heilsfeit logen, twijfel zaaien, leugens verspreiden zal begonnen. We kunnen in Matteüs 28 lezen dat toen het graf leeg was, de mannen van het Sanhedrin, de soldaten, voor geld de leugen hebben laten verspreiden. Dat ze discipelen waren gekomen toen zij in slaap gevallen waren. Die het lichaam van de Heer Jezus hebben weggenomen. De opstanding moest worden ontkend. En dat doet de duivel nog altijd. In onze dagen zegt de wetenschap, we hebben daar geen bewijzen van. Dat iemand die geleefd is, die gestorven is, ook zou kunnen opstaan. En daar zijn geen andere voorbeelden van. En daarom kunnen we het niet geloven. En de Bijbelwetenschap doet hetzelfde. Ik moet altijd terugdenken. Toen ik colleges Nieuwe Testament volgde, dat is alweer zo'n 23 jaar geleden. De hoogleraar in Leiden, toen het ging ook over de opstanding van de Heer Jezus in de week van de Goede Vrijdag, Markus 16 aan de orde van behandeling was. En hij het zo uitlegde, de evangelie van Matthäus en Lucas zijn ouder dan van Marcus. En Johannes is zijn jonger dan van Marcus. En Johannes is helemaal jonger dan van Marcus. Dus we moeten van Marcus ons concentreren op Marcus. Maar toch ook in Marcus wordt over de opstanding gesproken, jawel. Maar dat gedeelte van die opstanding, dat moet een latere toevoeging zijn. En zo werd heel de Bijbel verknipt. En eindigde het bij het graf. Een gestorven Heer Jezus. En dat is nou precies wat de duivel ons wil doen geloven. En dat is nou precies wat de Heer in het hart van de zijden geeft te geloven. Ik leef en ge zult leven. En wat de apostelen ook zo voor ogen moesten houden aan allen die hen horen, houd in gedachtenis. Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het was de paasgoed ook waarmee men in Jeruzalem elkaar ontmoette. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat zal toch wat zijn. Als we menen inderdaad dat hij gestorven is en niet leeft. En als ons oog hem zal ontmoeten als de levende. Als we sterven moeten zal hij ons oordelen. En als hij weende zal komen, zal hij ons oordelen. O, dat oordeel is hem gegeven door zijn vader. Wat zal het zijn? Aan die voeten van die levende koning te moeten verkeren. Wat zal het mogen zijn voor de kerk? Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Wat zal het zijn voor de goddelozen? Als het dan moet klinken, heuvels valt op ons. En bergen bedekt ons. Maar gemeente, terug naar de zondagsafdeling. Waarom is het nu zo tot nut? Waarom is het ook voor al Gods kinderen zo tot nut? Dat de Heer Jezus opgestaan. Wel, we kunnen zeggen aan de hand van de drie punten die daar genoemd worden. Tot rechtvaardigmaking. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Op wat hij ons de gerechtigheid door zijn dood ons verworven had kon deelachtig maken. Tot rechtvaardigmaking. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is tot heiligmaking. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand. Onze zalige opstanding. Dat is nou tot heerlijkmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot heerlijkmaking. En dan is dat eerste tot rechtvaardigmaking. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hij heeft de dood overwonnen. Op wat hij nou heeft verworven in zijn bitter lijden sterven. Om dat nou uit te delen. Om dat nou te schenken. Om dat nou in het hart van Gods kinderen te geven. In het hart van de zijnen te openbaren. Ja, gemeente, alles wat Gods kinderen nodig hebben voor de zaligheid, heeft de Heer niet alleen verworven, maar krijgen ze ook van de Heer. Dat is niets wat onszelf kunnen toe-eigen. Dat is niets wat een mens zelf kan nemen. Het wordt gegeven. Het wordt geschonken. Dat is zijn eer. En dat is het werk van die opgestane levensvorst. Om uit te delen wat hij heeft gegeven. Gemeente, elk voorbeeld dienaangaande gaat mank. U voelt dat wel aan. Maar toch maar een voorbeeld. Stel, ach, u hebt als ouders voor uw kind met het oog op de verjaardag. En het voorbeeld gaat aan alle kanten mank. U hebt iets moois gekocht. En u voelt wel, het voorbeeld gaat aan alle kanten mank. En als nou het kind jarig mag zijn. En het kind heeft de dag ervoor het al genomen. Zou het kunnen. Dan zou het stelen zijn, nietwaar. Dan zal het kind er geen vreugde aan hebben. En hebben de ouders er geen vreugde aan. Wat een blijdschap mag het zijn. Als vader en moeder het mogen geven. Wat mogen ze erin verblijden. Nog meer in het kind. Als het kind het mag ontvangen. En daar verheugd over mag zijn. Als dat nou in het dagelijks leven al zo is. Hoe geldt het dan met de dingen van de eeuwigheid? Hoe gaat het dan ook om de eeuwige zaken en de heerlijkste zaken? Dat het Gods eer is om dat te geven. Dat hij het alleen kan schenken. Daar een mens onmachtig is en rechteloos. Om zichzelf dat heil toe te eigenen. Ja, het is niet mijn bedoeling. Begrijp u me goed. Daar ligt ook geen zegen in. Om ons af te zetten tegen anderen. Maar ik zeg het toch wel tot waarschuwing. Wordt wel eens vaak zo gedacht. De Heer Jezus heeft alles verworven in zijn bitter lijden sterven. Nou moeten wij geloven. Dan moeten wij dat deel achter zien worden. Dat is nou onze kant wat we moeten doen. Maar gemeente, alles is Gods werk. Hij verwerft het. En hij maakt het deelachtig. Ja, maar het geloof is toch een eis? Ja, het geloof is een eis. Het wordt ons als gepreekt met bevel van bekering van geloof. Dat is het eis van het geloof. En het zal erg zijn als ze sterven moeten. Dat de Heer dan zal moeten zeggen. O onverstandige, trage van hart. Dat ge niet geloofd hebt. Dat ongeloof ons eeuwig aanklagen. En tegelijkertijd is het waar ook dat geloof. Dat kan alleen Gods eigen soevereine gave zijn. En waarom is dat nu gemeend? Daar wij zelf van nature midden in de dood. Ja, we liggen in dat graf van zonde en van dood. Dood door de zonden en door de misdaden. Als de Heer spreekt over de kinderen Israëls. In Ezekiel 37 zegt de Heer, ik zal u doen opstaan. Ik zal u uit uw graven doen opkomen. Dat is wat nou geestelijk nodig is. En ook schrijft de apostel ook aan de Efeziërs. Als het ook gaat om wie ze waren, dat ze in de dood lagen. Buiten Christus, buiten God, in de dood. Ja, we leefden in het paradijs. Maar de geestelijke dood is gekomen. Waar blijkt dat nou uit dat we niet zoeken de dingen die boven zijn? Dat we niet anders doen dan zondig, de Heer niet eren, onszelf betoelen. In de wereld ons vermaak alleen zoeken. Dat het stil is. Dat we over God niet spreken. Hem niet eren. Hem niet aanprijzen. Tot anderen niet spreken over de Heer. Zijn goedheid niet belijden en verheerlijken. Dat het stil is. Dat het hart zo binnenloos is. De Heer niet zoeken. Van nature midden in de dood. En daarom onder het oordeel van de Heer. Want gemeente, het is niet maar, we zouden zeggen, een passieve doodstaat. Nee, het is een actieve doodstaat. Want het is het bedenken van ons vlees, dat is vijandschap tegen God. We zondigen, we bedroeven de Heer en vertoornen de Heer. Dat is nou de reden dat de mens moet sterven, dat de koning der verschrikking in ons alle leven zal spreken. Tenzij dat de Heer eerder zal wederkomen op de wolken des hemels, dat is waar. Maar ook dan zal de dood spreken, want daar is niet alleen de tijdelijke dood. Maar ook de eeuwige dood, de eeuwige pijn. De eeuwige duisternis en de eeuwige rampzaligheid. Gods kinderen, die Christus door een waar geloof ingelijfd mogen zijn. Ja, ze moeten ook sterven, maar dan mag het sterven toch een erven zijn. En waar hun lichaam moet worden gezaaid in oneer, mag het toch eens in eer en heerlijkheid worden opgewekt. Maar de goddeloze verstomde aan in de pijn. En straks bij de wederkomst ook het lichaam in de eeuwige pijn. Verstaat u dat al heeft de Heere alles verworven. Hij er zelf aan te pas moet komen. Wat hij nou verworven heeft om daar plaats voor te maken in het hart. En om dat nou ook uit te delen in het hart. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Paulus schrijft aan de gemeente te Rome, welke overgeleverd is om onze zonden. En om en opgewekt om onze rechtvaardig maken. O, ervaren we het ook. Wat de dichter zegt, ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is de ervaring, uiteindelijk, van al degenen die zalig worden. Ze gevoelen schuld, omdat God hun de schuld laat zien. Ze zien de dood voor ogen, omdat God hen eerlijkmakende genade schenkt. Ze gevoelen God storen, omdat de Heere door zijn geest een hart komt te wederbaren. Maar dan gevoelt u ook de vergeving der zonde. Kan ik mezelf niet toe-eigenen. Dat is genade. Dat is een wonder. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Dat is het wonder van genade. Daar moet de Heer Jezus zelf voor aan te pas komen. De gerechtigheid die hij verworven heeft ons kon deelachtig maken. Dat heil dat hij verworven heeft. Moet door hem worden uitgedeeld aan de zij. Moet door hem geschonken worden daartoe. Is nodig dat Paulus schrijft in Galaten 1. Het behaagde God is een zoon in mij te openbaren. Wat werd Paulus dat gewaar? Voor zijn bekering meende hij Saulus door de werken der wet voor God rechtvaardig kunnen zijn. En de zaligheid te kunnen verdienen. Maar toen God hem stilzet op weg naar Damascus. Toen werd hij daar gevonden. Zie, hij bidt. Dan moest de Heere komen. Moet de Heer ook in uw leven komen. Dat het heil buiten is in Christus. Maar dat u ook zo gevoelt. Dat de Heer aan uw ziel moet openbaren. Met zijn schatten en gaven. Dat hij moet komen om u te wassen met zijn bloed. Hij moet komen om u te bekleden met het kleed van zijn heil. En de mantel van zijn gerechtigheid. Dat de Heere moet komen om u vrij te spreken. Dat hij nodig is om te verschijnen voor het aangezicht zijns vaders in de hemel. Opdat God de Vader omwille van de Zoon u de schuld en zonde vergeeft. En u de vrijspraak mag ontvangen. Zijn er vanmiddag in de kerk die daarvan mogen weten. Die hem ontmoet hebben. Onder de prediking van het woord die het spreekt. Ik leef. En u zult leven. Die het mogen weten bij hem vandaan. Wat hij spreekt. Johannes 15 aan de avondmaalstafel. Tegen de discipelen. Gij zijt rein. Om het woord dat ik tot u gesproken heb. En die het ook mogen horen. Van zijn liefde. Die er gezien hebben hoe hij moest lijden, sterven van het kruis houdt. En dat de Heer u gaf te verstaan, dat is nou door uw zonde. Maar die ook hebben gestaan bij het lege graf. En tot hun diepe verwondering, als een Petrus, als een Thomas, door de Heer zijn opgezocht. En het daarom mogen zeggen, maar het klonk uit zijn mond, vrede, zei uw lieden, mijn Heer. En mijn God, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Mogen mij kennen wij. Dat waar zalig maakt het geloof nog niet. Dat vaste vertrouwen dat het woord waar is. Maar dat ook zijn gerechtigheid. mij geschonken en toegerekend is. Is dat zo in ons leven dat we dat niet kennen? Waaraan laat zich dat kenmerken? Wel, dat laat zich daaraan kenmerken. Dat we zo tevreden zijn met het leven op aarde. Met het leven buiten God. Dat we geen last hebben van schuld en zonde. Dat we niet denken aan het oordeel. Niet gevoelen dat we God bedroefd hebben, de Heer vertorend hebben. En rustig kunnen voortleven. En de Heer zegt ook vanmiddag nog tot de zulke ontwaakt, gij die slaapt. En staat op uit de dood. Christus zal over u liggen. En dat u tegelijkertijd voelt, Heer, maar dat moet u doen. Daar is die wederbarende genade nodig. Dat u mij trekken uit de duisternis tot uw heerlijke wonderbaar licht. Dat u mij geeft, verbroken hart en verslagen is. Dat u mijn ziel levend komt te maken. Als de Heer dat alleen kan geven. Als het verwoord staat in het Oude Testament bij een van de profeten. Komt, laat ons wederkeren. Tot de Heer, want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, we zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid. Als de dageraad is, zal tot ons komen als een regen, als een spade regen, een vroege regen des lands. Om nu met hem begraven te worden. Maar ook met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Waar de apostel Petrus over mag spreken. Gelooft zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die met zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden, zult u daarom vragen, gemeente. Of zult ge maar niet passief het woord aanhoren? Staat zo duidelijk het woord, dat we ook daders van het woord moeten worden, dat we er merkzaamheden mee moeten krijgen. Dat we ermee op de knieën moeten gaan. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn en trek mij. Dat ik u zal nalopen. Naar het 2e punt toe. Ten andere wordt hij ook wij door zijn kracht opgewekt. Tot een nieuw leven. Ja, gemeente, waar het wonder van de vergeving der zonden gekend mag worden. Wanneer Jezus zich aan een zondaarsziel wil openbaren en geschonken mag worden door de Vader tot rechtvaardigmaking, dan kan het niet anders. Dan is het ook dat wij hem kennen tot onze heiligmaking. Daar kan geen scheiding tussen zijn. Het is of het een, het is of beide of, het is beide niet. En het mag niet van elkaar losgemaakt worden. Waar hij woont in het hart, waar Paulus van mag spreken. Ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Hij woont dus in de harten van de zijn. Ja, er is zo'n innige band tussen de hemelse bruidegom en zijn zwarte bruid. Ze behoren bij elkaar. Ze zijn als het ware daarin getrouwd. Ze zijn elkaar verbonden. Been van zijn been, vlees van zijn vlees, dat beeld. Hij het hoofd en zijn het lichaam. En u gevoelt wel aan. Dan is dat daar sprake van die grote levensverandering. Dan is het ook dat door zijn geest het hart van de zijne vernieuwd wordt. En dan is er ook die dagelijkse vernieuwing en die dagelijkse bekering. Om te zoeken de dingen die boven zijn, ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door zijn kracht, dat is dus geen wettische heiligmaking. Dat is niet een heiligmaking in eigen kracht, dat houdt een mens niet vol. Daar bedoelt een mens zichzelf mee. Geen fariseïstische heiligmaking. O gemeente, daar wordt een mens alleen maar zelf wat mee. En ondertussen is het ook dat men niet heilig leeft, maar dikwijls ook in het verborgene daarin dingen doen die niet voor de Heere kunnen bestaan. Nee, daar is sprake van een evangelische heiligmaking door zijn kracht opgewekt. tot een nieuw leven. Christus woont in de harten van de zij. En dan mag het zijn ook wat er staat in dat nieuwe verbond van Jeremia 31. Waar de Heer het heeft beloofd. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Zullen mij tot een volk zijn. En dat mag hier al beginnen op aarde voor de kerk. De Heere hun tot een God en zij hem tot een volk. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat betekent niet dat een kind van God nooit geen zonde meer doet. Daar is altijd tot de laatste dag toe die twee mens, die oude Adam. Die strijd tussen vlees en geest. Door de Heere, door zijn geest worden ze als het ware naar de Heere toegetrokken. Maar de wereld, de duivel, het eigen hart, dat is zwak. En dan is daar die trekking naar de wereld toe. En dat doet ook Gods kinderen juist verzuchten, de Heere. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Paulus, dat is toch de grote heidenapostel, zegt in die strijd. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En toch is Gods kind bedorven voor de wereld. En toch kan het leven der zonde niet meer smaken. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Met hem gestorven. Met hem op te staan tot een nieuw leven. Ja, gemeente, wat is nou dat nieuwe leven? Dat is op de Heere gericht. Niet op onszelf gericht. En niet op deze aarde gericht. Maar is op de Heere gericht. Op zijn woord gericht. Op zijn geboden gericht. Een hemelgericht leven. Is dat zo? Ja. Want de apostel die zegt dat Gods kinderen met Christus in de hemel gezet zijn. Uw wandel in de hemelen. Waarom? Omdat hij boven is. En is deze aarde is onze woonplaats niet meer ten diepste. Dan wordt het in ons leven waard te zoeken de stad die fundament blijft. Wels kunstenaar en bouwmeester God de Heer is. Op aarde gast, vreemdeling, bijwoner. Dan voelen we ons hier niet meer ten diepste helemaal thuis. Dan is daar een heimwee in ons hart. Hoe kan het anders? Als een man, als een vrouw haar man lief heeft en haar man is in het buitenland. Dan zal het hart van de man naar zijn vrouw uitgaan en het hart van de vrouw naar haar man. Ja, gemeente, dan is het ook dat als we op de aarde nog zijn, maar de hemel toebehoren. Dan mag het ook zijn dat in ons leven zijn stempel gaat drukken. Dan wordt bij alles de bede, uw wil geschieden. Dan is het gebed ook. Om niet meer te hoeven zondigen, de Heer niet meer te hoeven bedroeven. Niet meer bij anderen aanstoot te geven. Dat om onzentwil de naam van de Heer gelasterd wordt. Dan komt de voorzichtigheid. En niet meer op onszelf gerichtheid, maar een gerichtheid op de Heer, op zijn dienst. Heil van de naaste. Dan komt er ook een grote liefde tot het woord van God en tot de dienst van het woord. Van het woord van God, de prediking van het woord van God. Het huis des Heeren, hoe brandde mij genegenheid. Om zeren voor of in te treden, komt er ook een liefde tot de sacramenten. Komt er ook een liefde tot de ambt. Komt er ook, als het goed is, ook een begeerte. Dat in alles de Heere zijn naam verheerlijkt mag worden op deze aarde. In Gods huis. In ons leven, in het leven van degenen die ons lief en dierbaar zijn. En u voelt wel aan dat er in het leven Gods kinderen maar een klein beginsel is van die nieuwe gehoorzaamheid. En toch, waar daar mag zijn door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven, zijn deze zaken ons niet vreemd. Er is daar een gerichtheid die anders is. En waar de wereld ziet daar beneden, ziet de kerk naar boven. De Heer is in de hemel. Is het oog gericht op de Vader, op de Zoon. en door de Heilige Geest. Dan is het ook dat bepaalde dingen niet meer kunnen. Dan verandert onze belangstelling. Dan worden zaken die met Gods woord in strijd zijn. Kunnen niet langer mee leven. En zaken die misschien niet met Gods woord niet strijdig zijn. Maar die ook niet per se nou zo noodzakelijk zijn. Ze verliezen toch uiteindelijk hun betekenis. En we zouden kunnen zeggen, dan wordt het waar. Ik zal de Heere lief hebben. Met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand en alle krachten. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat mag de kerk dan wel eens van harte meezingen. En die vruchten mogen worden gevonden. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. O, dan horen we zo graag dat de Heer als een eer komt. Dan horen we zo graag dat ook anderen nog zalig mogen worden. Dan zijn we zo gunnend ook der anderen toe als het goed is. Wordt het zichtbaar ook hoe we ons kleden. In ons spreken. Ja, dan kan het zelfs zijn dat we het mogen zien. Dat je mensen veranderen als de Heer in ons leven komt. Dan kan het zelfs zijn dat mensen het aan ons gezicht mogen zien, aan onze oogopslag. Dat daar een blijdschap mag zijn, een rust mag zijn, een vrede mag zijn. En ook dat daar een zekerheid mag zijn. Te weten wie ik ben, wie ik toebehoor. Een vrede. Die alle verstand te boven gaat, gemeente, kennen we dat leven. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Paulus schrijft erover, Romeinen 6, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. En aan de gemeente van Colossense schrijft hij, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Gemeente, leg daar uw leven, uw hart is naast. Mag dat in uw leven gevonden worden, te zoeken de dingen die boven zijn. Wordt uw leven daardoor gestempeld, als u het eerlijk moet bekennen, daar niet van te weten. Gemeente, stel u voor dat er vanmiddag iemand in de kerk is die zegt, dominee, ik weet dat mijn schuld vergeven zijn, maar dit ken ik niet. Dan moet vanmiddag vanuit het woord u worden gezegd, u hebt geen deel aan de Heer. U hebt geen heil bij God. Want aan de vruchten zal men de boom kennen. En aan de vrucht zal blijken waar het is in uw binnenste. En naar de vruchten zult u worden geoordeeld. En dan mag die prediking vanmiddag nog klinken. Tot uw ontdekking dat wat u misschien meende te kennen. Uit handen valt. Het op de knieën brengt, Heere, meende bekeerd te zijn. Maar wilt u mijn waarheid bekeren? En als u vanmiddag moet zeggen, dominee, daar kende ik iets van. Maar zo ver weg. Zo biddeloos. Zo mijn hart soms weer getrokken naar de wereld. Zoveel oude nieuwe zonden. Zo ook vaak weinig begeerd om het woord te onderzoeken. Vaak zo biddeloos. Plaats aan de tafel leeg te moeten laten. O gemeente, dat u op de knieën brengt, dat er schuld mag worden. Dat er nog vergeven mag worden gevonden. Dat ook betoond mag worden, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar dat dan ook mag worden ervaren dat hij die een goed werk begonnen is. Het zal voleinden. En waar het leven nu gevonden mag worden tot blijdschap. Die in uw hart mag zijn. Te zoeken de dingen die boven zijn. Ja, o, dat is groot. En tegelijkertijd moet het ook worden gezegd. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Want er is ook nog maar een klein beginsel voor die nieuwe gehoorzaamheid die er eigenlijk zou moeten zijn. Maar als de Satan, hij zal het doen. Ons begeerte zift als de tarwe zal nog staande blijven. Als de Heer niet staande houdt. Als hij zijn werk, wat hij voleindigt, niet zal afmaken. Als hij het niet in uw hart geeft te bidden. Ai, laat voor mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestuur mijn gang. Daar ga ik mijn zwakheid zien. Heer, wil mij voor struikelen bewaren. Want o, als het van mijn trouw afhangt. Dan zal het niet goed komen. Maar indien u getrouw bent. O, dan zal het zijn. Dat indien wij ontrouw zijn. U getrouw bent, u zichzelf niet kan verloochenen. Dan ook alleen door zijn kracht. Om tegen de zonde staande te blijven. En waar u struikelt, dat het er waar mag worden door hem. Wie nederstort wordt door hem opgericht. Die getrouwe zaligmaker. Is de opgestane levensvorst. Zijn kerk bewaart en in stand houdt. En waartoe, dat is het laatste, ook tot heilig maken. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Ja, dat is het vooruitzicht voor Gods kinderen. We hebben hier geen blijvende stad. En als het goed is, mogen we zeggen, we zoeken de toekomende stad. Vervult heimwee het hart. En toch is dat ook zo droevig. Als we moeten sterven. Als het leven van de Here ontvangen ons wordt afgenomen. Als onze aardse tabernakel afgebroken wordt. Als we moeten ervaren dat we onze geliefden niet bij ons kunnen blijven. En als we zo elkander dan moeten missen. Wie leeft er in de slaap des doods, niet eens zal slapen. Wie redt zijn ziel van het graf. Dood is toch gemeente een vijand. De koning der verschrikking. Die niet was in het paradijs, maar door de zondeval gekomen. Maar zie door de tranen heen. O, hoe daar die hoop mag zijn voor de kerk. Dat zijn hoop zalig mag worden. Dat hij de eerstgeboren is uit de doden. Dat hij leeft en de zijn het eeuwige leven geeft. Dat hij is opgestaan uit de doden. Mag het gelden voor de kerk in het uur van sterven. Wat hij eerst heeft gesproken. Dat die in hem sterven niet zullen sterven. Maar eeuwig zullen leven. Die mij gelooft. Zal leven. Al waar hij gestorven. Want na de dood. Is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. O, dan mag het ook zijn de beste dag voor al Gods kinderen. Als ze van zichzelf verlost mogen ingaan. En met Job mogen zeggen, ik zal hem zien en geen vreemde. En zelfs waar het lichaam dan nog aan de schoot der aarde moet worden toevertrouwd. Door de nabestaanden. Die droeve gang moet worden gemaakt. Het lichaam. Onzielde lichaam. Onzielde lichaam. Afgetakeld door ziekte. En dat in het graf verder wordt afgebroken. Stof wordt. Als een oordeel over de zonde zich voltrekt. Gezaaid in oneer. Verderfelijkheid. Maar omdat hij eerst geboren is uit de doden. Op de jongste dag. Zal worden opgewekt. In heerlijkheid, zijn opstanding, een zeker pand, onze zalige opstanding. We kennen het ook wel dagelijks leven, een onderpand aannemen, vraag het wel eens. Als een grote som geld ermee gemoeid is, dat er dan tevoren een bedrag vooruit wordt betaald. Het is dan de zekere garantie dat degene die de opdracht heeft gegeven, ook de opdracht niet later zal intrekken en ook later dan het resterende bedrag wel zal betalen. Een zeker onderpand moet ik altijd denken. Het is al meer dan 30 jaar terug. Dat mijn vader bij de benzinepomp stond zonder geld. Een lege tank. En toen, omdat hij dan terug zou komen om het geld te betalen. De pomphouder alleen de benzine wilde geven. Als hij dan zijn horloge gaf als een pand, een onderpand, dat hij terug zou komen. Maar dat zijn allemaal maar beelden uit dagelijks leven. Maar wat mag het voor de kerk een troost zijn, dat Christus die een leven is, die het hoofd is van de zijne, als hij in de hemel is, daar al de zijne zal brengen. Ik ga heen om uw plaats te bereiken. En heeft het zijn vader gebeden, dat waar nou hij mag zijn in zijn heerlijkheid, ook degene zullen zijn die gij hem gegeven hebt, die hij mij gegeven hebt. Daarom mag Paulus belijden: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En mag hij spreken: Romein 8, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En mag Job het belijden: ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof doen opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zal hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en mijn ogen zullen zien. En niet de vreemde, mijn nieren verlangen meer, zeer in mijn schoot. Gemeente, mag dat ook uw toekomst zijn. Daar is wel een tweerlei opstanding. Ten eeuwige leven. Ook ten eeuwige afgrijs. Zal het erg zijn. Dan voor hem te staan. Dat hij u dan niet zal kennen. Het zal erg zijn, maar zal het groot zijn. Als het mag zijn, deze is onze God. En het waar mag worden wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord. Het in het hart van de mens niet is opgekomen, heeft God bereid. Voor al degenen die hem lief hebben, geen zonde meer, geen ziekte meer, geen gebrek meer. Geen kreupelheid meer, ja, de dood zal er niet meer zijn. Maar het eeuwig mogen schouwen. Van het Lam van God, om dat eeuwig groot te mogen maken. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van 106, het derde vers. Nee, van 22, vers 16. Van de Heere in dankgebed. Heer, het past uw naam dank te zeggen. Aan het einde van deze dienst gekomen. We hoorden van het drieërlei nut. O Heere, wat is het alles uw werk. En wilt gij ons gedenken. En nog zo geven. De werken uw handen. In ons leven. Dank dat we zo uw woord mochten horen. Het zondige vergeven, het goede zegenen. Gezegende week schenken ook. Denk aan de ambtsdagersverkiezing. En ons alle goed en nabij zijn. Om Jezus wel. Amen. 118, 14. 118 vers 14. Dan heen in vrede, ontvangt de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u, de Heere, dus het aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.